Nog een mededeling, gemeente, dat is een herinnering aan de extra collecte die volgende week zondag zal worden gehouden en die bestemd is voor het christelijk onderwijs. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 85, de versen 2 en 3. Psalm 85, vers 2 en 3. Heeft dan, o Heere, uw gramschap nimmer end? Zal ze eindelijk niet eens worden afgewend? Of zal uw toorn ook op ons nakroos woen? Zult ge uit de dood ons niet herleven doen? Tweede en ook het derde vers van Psalm 85.
Thank you.
Wij willen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen aansluitend zingen we uit Psalm 2, het 6e vers. Vreest 's Heeren macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. Daarna volgt de schriftlezing die deze avond te vinden is in het boek Job. Daarvan het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. We noemen nu Job 9, vers 1 tot en met 15. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het 6e vers. En ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Job 9. Maar Job antwoordde en zeide: waarlijk, ik weet dat het zo is. Want hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God? Zo hij lust heeft om met hem te twisten, niet één uit duizend zal hij hem beantwoorden. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Die de bergen verzet, dat ze het niet gewaar worden, die ze omkeert in zijn toorn, die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden, die de zon gebiedt en zij gaat niet op en verzegelt de sterren, die alleen de hemelen uitbreidt en treedt op de hoogten der zee, die de wagen maakt, de Orion en het zevengesternte en de binnenkameren van het zuiden, die grote dingen doet die men niet doorzoeken kan. En wonderen die men niet tellen kan. Zie, hij zal voor mij heen gaan en ik zal hem niet zien. Hij zal voorbij gaan en ik zal hem niet merken. Zie, hij zal roven, Wie zal het hem doen wedergeven? Wie zal tot hem zeggen, wat doet gij? God zal zijn toorn niet afkeren. Onder hem worden gebogen de hovaardige helpers. Hoeveel te min zal ik hem antwoorden en mijn woorden uitkiezen tegen hem? De welke ik, zo ik rechtvaardig ware, niet zou antwoorden. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Tot zover de schriftlezing deze avond. Het allerlaatste woord, tweede gedeelte van vers 15, is ook de tekst voor de prediking. Job 9, vers 15b, waar het woord van God en onze tekst luidt, mijn rechter zal ik om genade bidden. En we lezen het laatste stukje van het stuk van de ellende uit onze Heidelberger catechismus. Zondag 4, vraag en antwoord 11. Waar de vraag gesteld wordt, is God dan ook niet barmhartig? En het antwoord luidt, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel, gestraft worden. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger in deze vraag en dit antwoord. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij worden vanavond stilgezet bij diep aangrijpende dingen. Want uw woord en ook het onderricht van onze oude belijdenis laat ons zien dat de zonde gestraft moet worden. Dat is niet iets noodlottigs, nog veel minder iets tragisch, maar dat ligt vast in uw heilig recht. Heere, doe ons dat verstaan. Want wanneer wij heel eerlijk zijn met onszelf voor uw aangezicht, dan moeten wij belijden dat wij aan die aspecten van uw woord van nature helemaal geen aandacht schenken, dat u rechtvaardig bent. En dat het onder invloed van allerlei wind van leer die vandaag de kerken doorspoelt en doorwaait, ook steeds meer op de achtergrond raakt, dat gij de rechtvaardige rechter zijt. En dat zelfs bij uw kinderen soms deze dingen zo weinig leven. Al te weinig. Heere, wil ons daarom bij deze dingen stilzetten. Want we zullen nooit recht kunnen spreken over u. En zelfs niet over de genade en de barmhartigheid, als wij niet ook recht spreken over uw recht. En wij zullen nooit recht kunnen spreken over uw recht en over uw heiligheid, als wij ook niet spreken over uw barmhartigheid en over uw genade. En laat het daarom zo mogen zijn dat we vanavond vanuit het onderricht van woord en belijdenis recht van u mogen spreken. Dat is dat iets zichtbaar mag worden van de volheid van deugden die in u is. Van de volmaaktheden die bij u zijn. En waarvan uw volk weliswaar soms meer bij de ene deugd leven mag en dan meer bij de andere deugd. Soms meer uit de liefde putten mag, dan meer uit de trouw. Dan meer bepaald wordt bij uw vlekkeloze heiligheid. Maar toch. Wij zullen uw deugden nooit kunnen bewonderen, los van elkaar. Los van die volheid. Los van wie gij zijt, die deze deugden draagt en deze volmaaktheden hebt. Want gij zijt zelf al uw volmaaktheden. En door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. En heren, wanneer dan vanavond heel bijzonder we vanuit de volheid van die deugden gericht worden op uw onkreukbaar heilig recht. O, doe het ons verstaan dat uw recht straf eist. En dat we daar ook iets van leren beamen, ervoor leren buigen, het leren billijken, het leren goedkeuren, het leren omhelzen. Heren, dat zijn dingen die wij niet gemakkelijk doen, die we van nature zelfs helemaal nooit doen, omdat ze dwars indruisen tegen ons eigen gedachtegoed. Maar wil u het ons leren, voor het eerst en opnieuw, opdat wij steeds meer de waarde gaan zien en de oneindige betekenis van dat woord uit het oude boek van Job. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Want bij deze rechtvaardige God die gij zijt, is genade in Christus. Heren, wil u ook geven dat wanneer we, zij het kort mogen en moeten spreken over de straf en het vonnis, dat deze ernstige dingen ons op het hart gebonden worden. Want wij worden vanavond erbij stilgezet hoe dat wij allen op reis zijn naar de eeuwigheid. En dat is wanneer we buiten u en buiten Christus leven. De eeuwige ondergang. O Heere, beweeg gij ons tot het geloof. En laat de smeekbeden van uwentwege in de prediking door mogen klinken tot allen die onbekeerd zijn voor de kerktelefoon en hier in de kerk. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Opdat die eeuwige straf niet ons eeuwig voorland zal zijn. We smeken u, ontferm u over al uw kinderen. Geef, Heere, dat ze onderwijs ontvangen, ook in deze wezenlijke dingen die als geestelijk onderwijs aan ons verkondigd worden. O, laat in deze leerdienst het toch zo mogen zijn dat wij allen onderwijs ontvangen. En bij deze dingen mogen leven, met deze dingen mogen worstelen. Onder deze dingen de noodzaak zien om alleen de toevlucht te nemen tot die enige borg en zaligmaker, bij wie genade te vinden is, ja zelfs genade voor genade. Wil zo ook de prediking gebruiken, Heere. En schenk ons ook, wanneer we deze ernstige boodschap aan het hart van de gemeente mogen leggen, de genade en het inzicht, bovenal de bediening van uw Heilige Geest, om deze dingen recht te verkondigen, in bewogenheid en in ernst, vervuld met uw goddelijke liefde. Smeken u, o getrouwe ontfermer, denk aan ons als gemeente. Wil u onder ons wonen en werken? Heere, geef dat het woord van de prediking, het woord wat we dagelijks lezen, gebruikt mag worden. Dat het gezegend mag worden voor een ieder van ons persoonlijk. O Heere, ruk ons als een brandhout uit het vuur wanneer wij nog onbekeerd zijn. En oefen ons in de vreze van uw naam wanneer we iets van dat wonder van uw genade mogen kennen. Maar laat ons niet over aan onszelf. Doe ons niet voortleven op wegen die naar eigen inzichten en gedachten worden uitgezet. En wil u ons bekeren voor het eerst of ook opnieuw? Wil u ook denken aan alle kerkelijke arbeid, Heren? De week die voorbij gegaan is, is de breedste vergadering, de generale synode, die eens in de 3 jaar bijeenkomt, geopend. Het werk is begonnen. De eerste vergaderdag is achter de rug. En de commissies zullen deze komende weken zich buigen, dagen en dagen lang, over allerlei vragen en dingen die later besproken gaan worden. Heren, wil u het werk van de synode zegenen. We zeggen uw naam dank voor alles wat u gaf op deze eerste dagen in de bidstond. En we bidden of u het werk wilt zegenen. Het is toch ook ambtelijk werk, heren, wat gebeurt. Want het zijn niet zomaar liefhebberijen waar we mee bezig zijn. Maar de grote vragen van uw koninkrijk en de grote verantwoordelijkheden voor de kerk. Wie is tot deze dingen bekwaam? Heren, wil u alle synodeleden en bijzonder het moderamen gedenken. En wil u geven dat ze zich gedragen mogen weten door de gebeden in de kerken. Opdat ook in de kerken er gebed mag zijn voor die ambtelijke arbeid, geestelijke arbeid als het goed is. En wil u geven dat waar er ook spanningen zijn. En waar naar sommige onderdelen van de agenda met de nodige vrees wordt uitgezien. Wil u alles ten goede keren en geven dat het een synode mag zijn die saamvergaderd is, niet alleen voor uw aangezicht, maar ook onder uw zegenende handen. Heren, wil u zo aan onze kerken denken, want het synodale werk is niet het enige. Er is nog zoveel ander werk. Het gewone gemeentelijke werk wat in deze weken weer gaat beginnen. Wat eigenlijk toch helemaal niet gewoon is, maar bijzonder werk in uw dienst. Wil u geven dat ook alles wat daar gebeurt, aan verenigingswerk, aan bezoeken en aan over enkele weken de catechisaties en de huisbezoeken, dat het gebruikt en gezegend mag worden door u. Wil u ook alle ambtelijke arbeid die verscholen ligt en verborgen blijft, wanneer mensen om raad vragen, soms in de allermoeilijkste omstandigheden, wil u geven dat ook dat gezegend mag worden. En wanneer wij geen uitzicht zien en ook geen raad kunnen geven, wil u dan zelf de weg banen. Heren, we bidden van u, wil u ook denken aan het werk van de kerk naar buiten. Erbarm u over het werk van zending, evangelisatie, verkondiging van het woord van u onder het volk van de Joden. Wil u uw koninkrijk doen komen, niet alleen onder ons, maar ook buiten onze gemeente. En ook buiten de kerk, op de zendingsvelden, onder hen die afgedwaald zijn. Heren, breng u ze terug. En wil u geven dat ze de noodzaak gaan zien van de waarachtige bekeringen om met u verzoend te zijn. Want er zijn er zoveel duizenden, zoveel miljoenen in deze wereld die nog nooit van u en van de naam die onder de hemel gegeven is, waardoor zij moeten zalig worden, hebben gehoord. Er zijn er zoveel miljoenen die ten dode wankelen. O God, geef ons een verbroken hart en een bewogen hart. Met al diegenen die verstoken zijn van het evangelie van vrije genade. En wil u geven dat wij, die al zo lang wellicht onder de prediking mogen samenkomen, de voorrechten daarvan mogen beseffen en ook werkzaam worden met het heilig evangelie. Bijzonder ook met het woord van deze avond. Wil u het gebruiken? Wil u het als een pijl doen zijn in uw machtige handen? Als een kracht doen zijn van de Heilige Geest. En wil u onze harten openen, onze oren ontsluiten en geef ons een goed en een gezegend uur hier samen in uw huis. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 106, de versen 4... 13 en 24. Wij zingen Psalm 103, het vijfde vers aan het einde van de prediking. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. 103, het vijfde vers. U weet misschien, gemeente, dat Paulus destijds bij zijn afscheid van de ouderlingen van Efeze gezegd heeft dat hij tijdens zijn prediking ook in die grote wereldstad niets achtergehouden had, maar dat hij hen verkondigd had al de raad van God. En dat is een belangrijke richtlijn voor alle prediking die in de naam van de Heere en op grond van het woord geschiedt. Iemand die het woord van de Heere verkondigt, mag van de prediking van de schriften niets achterhouden. Anders is hij niet getrouw aan zijn zender. Hij mag ook niets overaccentueren. Maar hij moet al de raad, de volle raad van de Heere verkondigen. Dat betekent wet en evangelie. Dat betekent recht en genade. En nog zoveel meer. Maar als het dan gaat over al die raad van God, dat alle accenten van de schriften ook door moeten klinken in de prediking, dan is zeker in onze dagen het gevaar heel erg groot dat vooral dat element wat vanavond onze aandacht vraagt, wat onder het stof of onder de as raakt. Dat is het recht van God. En het feit dat de zonde gestraft moet worden. Maar laat duidelijk zijn dat ook dat ingrijpende en ernstige thema een onderdeel is van wat Paulus daar omschreef. Is een onderdeel van al de raad van God. En wanneer wij in de bediening van het woord deze dingen zouden laten ondersneeuwen of weg zouden schuiven, zouden we niet trouw zijn aan hem die riep. Zegt immers de Heere het zelf niet tegen zijn dienstknecht Ezechiël in het 33ste hoofdstuk van diens profetieën? Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij mijn woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven, en gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven. Maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die bekeren en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven. Maar gij hebt uw ziel bevrijd. Voelt u het? In trouw aan het woord van de schriften. Maar ook vanwege het bloed van de zielen wat kleeft aan de handen van dienstknechten van de Heere, indien ze niet de volle raad van hem verkondigen, moeten ook deze dingen aan de orde komen. En tegen die achtergrond en in die ernst willen we vanavond nadenken over het slotgedeelte van het stuk van de ellende van onze Heidelberger catechismus. En daar schrijven we boven de straf op de zonde. En er zijn twee gedachten die onze aandacht vragen. Het eerste, het meest uitvoerig. Een vonnis vol gerechtigheid. Maar dan denken we in de tweede plaats ook na over een rechter vol barmhartigheid. De straf op de zonde. Ten eerste een vonnis vol gerechtigheid. En in de tweede plaats een rechter vol barmhartigheid. Het is zo, gemeente, dat wij de afgelopen weken bezig geweest zijn met de verschillende zondagen van de Heidelberger Catechismus, die tot het stuk van de ellende behoren. U weet dat dat de hoofdindeling is van onze oude Heidelberger, dat hij vraagt welke stukken zijn nodig om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. En dan gaat het over die drievoudige kennis. Over de kennis van het hoe groot van onze ellende. Over de vraag hoe we van onze ellende verlost zullen worden. En in de derde plaats hoe we God voor zulke verlossing dankbaar zullen zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat zijn de drie elementen die onze Heidelberger op de voorgrond plaatst. En u weet ook dat het stuk van de ellende eigenlijk in die catechismus maar heel kort is. Nee, dat betekent niet dat de catechismus daaroverheen wandelt. Want die drie zondagen die aan de ellende kennis gewijd worden, zijn diepe zondagen. Bovendien hebben we het al eens een keer gezegd dat eigenlijk de ellende kennis meegaat, heel de catechismus door. En op allerlei punten, ook in het stuk van de verlossing en in het stuk van de dankbaarheid, komt het terug. Dat wat aan onderricht hier in het begin gegeven wordt. Maar goed, ook al is het dan dat het eigenlijke stuk van de ellende in de catechismus maar kort is, het gaat wel heel diep. 14 dagen geleden hebben we gezien dat de mens ten volle verantwoordelijk is voor zijn zondige daden. Dat God wel weet van de omstandigheden, maar dat de Heere de zonde toerekent. Dat wil zeggen dat hij handelt naar de Bijbelse maatstaf, dat hij de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dat is in de samenleving nog wel eens anders, door allerlei oorzaken. Maar bij God is schuld, schuld en recht, recht. En dat betekent ook dat God over de zonde toornt en die schuld bezoekt. Daar liggen niet allerlei wijsgerige principes achter. En we zullen ons echt niet hoeven te verdiepen in allerlei soorten van filosofie, van recht en van straf. Dat mogen ze aan de universiteiten doen, als ze daar zin in hebben. Maar wij hebben vanuit de Bijbel dit getuigenis van de Allerhoogste. Dat hij de levende God is. En omdat hij de levende God is, is hij een God die volmaakt barmhartig is. En die volmaakt rechtvaardig is. Die volmaakt is in zijn toorn en volmaakt is in zijn liefde. En geen van die grote Bijbelse waarheden mogen wij tussen haakjes zetten of weggummen. God volmaakt in alles wat hij is en in alles wat hij doet. In zijn recht en in zijn genade. En als de Heere volmaakt is in zijn recht en in zijn heiligheid, dan weten we dat dat betekent dat God met de minste zonde niet te doen kan hebben. Dat God veel te rein van ogen is en te heilig van hart is, dat hij de zonde zelfs maar zou kunnen aanzien. Beseffen we dat? Dat de zonde, ook de geringe zonde in onze ogen, ook die grijze zonde, dat dat zonde is tegen de majesteit van God. En dat die zonde straf verdient. Gemeente, dat zijn diepe dingen. Die wij ook zomaar niet aanvaarden. Maar niettemin zijn het Bijbelse elementen. En we moeten allerlei teksten en allerlei geschiedenissen uit de Bijbel wegdoen om dat ernstige, dat wat getuigt van de laatste ernst, dat God een toornend God is en dat God een rechtvaardig God is, om dat te ontkennen. Wie denkt hier niet aan de geschiedenis van de omkering van Sodom en Gomorra? Blijkt daaruit niet dat God het kwaad wat ten hemel schrijde in die steden bezocht met de gloed van zijn toorn? Wie denkt niet aan die aangrijpende geschiedenis dat de opstandige Korach, Datan en Abiram voor een deel met hun families en met hun beesten levend door de aarde verzwolgen werden? Wie denkt niet aan die hoofdman met zijn 100 soldaten die tegen de profeet Elia optrok en hem wilde arresteren en wilde doden en dat vuur van de hemel daalde en 100 soldaten en nog eens 100 soldaten zomaar verteerde totdat er een klein hoopje as van hen overbleef? Wie denkt niet aan de grote dag waarvan de apostel Petrus in zijn tweede zendbrief schrijft dat de aarde en de zichtbare hemel zullen versmelten en de elementen brandende zullen vergaan. Gemeente, God is een God die rechtvaardig en heilig is en daarom de zonde bestraft. Ja, zegt iemand, maar dat geloven de mensen vandaag toch niet meer? Inderdaad, deze gedachte dat God een toornend God is en dat God rechtvaardig is, leeft vandaag bij veel mensen niet meer. Trouwens, dat is natuurlijk niet alleen zo in onze tijd. Al moeten we wel zeggen dat onze tijd een van die perioden in de wereldgeschiedenis en in de kerkgeschiedenis is, waarin aan het besef van Gods heilig recht en van Gods hoge toorn veel minder aandacht geschonken wordt en er veel minder bij geleefd wordt dan in andere perioden van de geschiedenis. Tegenwoordig zegt men midden in de wereld, ach God, voor zover men nog gelooft in het bestaan van een God, gelooft men zeker niet in een God die de aarde zal richten. Aan een God die met het woord van de psalmdichter de goddelozen zijn ongerechtigheid zal vergelden. En die zijn vijanden zal doen vergaan. En als je daarover spreekt, bijvoorbeeld met een buurman die van God nog gebod moet weten, dan zal hij zeggen, waar is het dan? Mensen die criminele praktijken uitoefenen en in allerlei goddeloosheid zich rondwentelen, ze worden toch niet gestraft? Soms worden mensen die godsdienstig heel stipt leven, al op jonge leeftijd ernstig ziek en moeten ze sterven, terwijl soms oude zondaren grijs worden in de ongerechtigheid. Nou, waar is dat dan? Die gedachte dat God op aarde vonnis geeft. Ach, weet u, dat zeiden ze in de tijd van de Bijbel ook al. Leest u Psalm 50 maar eens aandachtig door. Of ook misschien het slot van Petrus' tweede brief in het Nieuwe Testament. Daar vindt u zowel in de 50ste psalm als in de brief van Petrus deze gedachte dat er spotters zijn die zeggen, en waar blijft nu het vuur van de hemel? En waar blijft nu de God die de zonde bezoeken zal? En waar blijft nu zijn toorn als je daarin gelooft? Nee, God laat het allemaal maar gaan. Zo er een God is, hij is zeker geen toornend God, want we merken er niets van. En dan zegt Petrus, en Psalm 50 heeft dezelfde strekking, vergeet het niet, gij die God vergeet. De Heere is langmoedig, geduldig, opdat nog enige zoals u die die vraag stelt, zoals u die die spotgedachte voelt bovenkomen in uw hart, tot bekering zou komen. Nee, het is geen teken van zwakte, alsof God niet bij machten zou zijn om de hemelen te scheuren en te komen in zijn toorn. Maar het is oneindige langmoedigheid. En als je dan om je heen kijkt, gemeente, en laten we maar heel persoonlijk worden, als je dan in je eigen hart kijkt, dan zeg je, Heere, dat de hemelkoepel nog strak is. Dat u uw zon nog doet opgaan over bozen en goeden. Dat u alles nog gedoogt in mijn leven. In Nederland. In West-Europa. In deze wereld. Maar weet u wat het erge is? Niet alleen in de wereld wordt er weinig waarde gehecht aan die gedachte dat God een rechtvaardig God is en dat hij de zonde bestraffen zal. Maar die gedachte wordt in de kerk ook steeds meer uitgehold. Ik moet daar een paar dingen over zeggen, zeker ook in deze leerdienst waarin we de leer uitleggen vanuit de schriften en ook moeten waarschuwen tegen allerlei oude en moderne ketterijen. Al in de oude kerk had je de kerkvader Origenes, die voor heel veel dingen uiterst belangrijk is. Hij leefde heel vroeg in de tweede eeuw, rondom 180 na Christus. En Origenes kwam tot de gedachte dat God barmhartig is. Die vragen die hier vanavond onze aandacht hebben, is God dan ook niet barmhartig? Daarop antwoordde Origenes volmondig met ja. En hij zette de rechtvaardigheid van God dan eigenlijk toch een beetje op de tweede plaats. En met behulp van allerlei wijsgerige redeneringen kwam hij tot de gedachte dat de genade van God zo groot is dat God uiteindelijk alles zal herstellen. Het wederherstellen van alle dingen noemde hij dat. En dat betekent dat alle mensen uiteindelijk met God verzoend zullen worden. Sommigen al doordat ze tot bekering komen hier in dit leven. En die gaan bij het sterven onmiddellijk naar de hemel. Maar er zijn ook mensen die in goddeloosheid sterven. Nou, Origenes dacht eraan dat ze dan misschien na dit leven wel gestraft zouden worden. Maar in het vage vuur of in de hel, het is niet helemaal duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Daar zouden de mensen die dan gestraft zouden worden nog een tweede kans krijgen. Nog een tweede kans om zich alsnog te bekeren. Hun zou nogmaals, wanneer ze gestorven zijn, het evangelie verkondigd worden. En dan zouden ze onder de benauwenis van de straf allemaal tot God in Christus vluchten. En zo zouden uiteindelijk alle mensen zalig worden. Nou, die gedachte die heb je vandaag nog, die springlevend. Ja, de naam van Origenes wordt er natuurlijk niet meer bij genoemd. Want tegenwoordig zeggen we natuurlijk dat een theoloog in worsteling met de schriften, oh die worstelaars, in worsteling met de schriften tot nieuw inzicht gekomen is. Gelooft u het alstublieft niet te gauw, gemeente. Want de gereformeerde dominee Jan Bonda, dat hoort ook zo tegenwoordig, dan noem je jezelf, ook al ben je diep in de 70, maar met je voornaam, in je publicaties heeft een boek geschreven enkele jaren geleden, Het ene doel van God. En na een lange worsteling van heel zijn leven, zo schrijft hij daarin, is hij tot de conclusie gekomen dat God maar één doel heeft en dat is het behoud van alle mensen. En dan komt hij bijna letterlijk tot precies dezelfde redeneringen als die oude Origenes in 180 na Christus. Want de nieuwe theologie is zo oud, zo oud. Soms zijn vormen wat anders, maar meestal is het al een keer gezegd. Ten diepste zijn de oude dwalingen zo oud als de val van de Satan uit de hemel. Vergeet u dat maar niet als u verward wordt door allerlei nieuwe geluiden. Want daar worden ze uitgebroed. En ook al heeft deze man geworsteld, en dat zal hij heus wel oprecht bedoeld hebben, daar twijfelen we op zich niet aan. Hij zet allerlei duidelijke teksten uit de schrift tussen haakjes. En verklaart anderen anders dan ze gelezen willen worden. En zo komt hij tot de gedachte. Er is nog een kans voor de mensen die onbekeerd sterven. Ze kunnen nog behouden worden, want het komt allemaal goed. O gemeente, laten we, wanneer we deze dingen aan de kaak moeten stellen, niet licht over deze dingen denken. Want het kan je hart benauwen. Als je zien moet dat mensen die je kent, en soms zelfs mensen uit je eigen familiekring, onbekeerd doorleven en zonder het te beseffen op weg zijn naar de eeuwige ondergang, daar mag een mens nooit licht over denken en nooit licht over praten. Maar tegelijkertijd mogen we uit een soort menselijk medelijden de klare taal van het woord van God niet ontkrachten. En dan mogen we met Origenes en Bonda en vele anderen niet zeggen: God is alleen maar barmhartig. Maar dan moeten we zeggen: God is niet alleen barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En laat ik het dan meteen maar in alle duidelijkheid zeggen, gemeente. Dan mogen we de barmhartigheid niet losmaken van de rechtvaardigheid. Maar ook andersom. Dan mogen we de rechtvaardigheid niet losmaken van de barmhartigheid. Want zo is de God van de Schriften, dat hij rechtvaardig is en barmhartig. En barmhartig en rechtvaardig. Wie alleen leeft bij gedachten over een barmhartig God, kent de God van de Bijbel niet. En wie alleen gebukt gaat onder gedachten over een rechtvaardig God, kent de God van de Bijbel niet. Want alleen daar wordt de God van de Schriften gekend, als iets verstaan wordt in de volheid van zijn deugden. Barmhartig en genadig is de Heere, rechtvaardig en heilig. En als we deze dingen dan zo benadrukken, dat God niet alleen barmhartig is, maar ook rechtvaardig, dan komen we vanuit de catechismus en ook vanuit het schriftwoord wat gelezen is bij de gedachte dat de God in zijn gerechtigheid de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel zou straffen. Kijk gemeente, hier stuiten we op dat belangrijke Bijbelse woord gerechtigheid. En ik kan dat woord gerechtigheid vanavond niet breed uit gaan leggen. Dat zou veel te veel tijd in beslag nemen. Zo God het geeft, hopen we dat binnenkort bij een andere gelegenheid wel eens te doen. Dat woord gerechtigheid van God, wat zo vaak in de Bijbel voorkomt, heeft een hele brede betekenis. Daar zitten zoveel kanten aan, dat is eigenlijk nauwelijks in een paar woorden te zeggen. Maar het betekent ook, en dat betekent het hier vooral, de straffende gerechtigheid. Niet alleen dus, het woord is breder en ruimer. Maar het heeft ook het aspect van de straffende of de wrekende gerechtigheid. Als in de psalmen gezegd wordt dat gerechtigheid en gericht de vastigheden van Gods troon zijn. Met andere woorden, dat Gods troon gegrondvest is op recht en op gerechtigheid. Dan betekent dat ook dat de Heere in al zijn spreken en in al zijn doen volstrekt rechtvaardig is. En als in Romeinen 1 gesproken wordt over de openbaring van de gerechtigheid van de hemel, over alle goddeloosheid en ongerechtigheid, dan bedoelt de apostel Paulus kennelijk dat God in zijn gerechtigheid de zonde straft. En laat u alstublieft niet verleiden, als u het soms eens mocht horen in een moderne preek, door de gedachte dat Gods gerechtigheid alleen maar een ander woord is voor zijn genade. Want dat is op grond van de woorden in de schrift niet te verdedigen. De gerechtigheid is ook wrekende en straffende gerechtigheid. En dat wordt hier bedoeld. En in die straffende en wrekende gerechtigheid, waarin God strikt rechtvaardigt de overtreding van zijn geboden en de versmading van zijn inzettingen straft, betekent dat hij de zonde straffen moet met de hoogste straf. Omdat zonde zonde is tegen de allerhoogste majesteit. We treffen hier een gedachte aan die u bij de reformatoren meer vindt. Zonde, in de Bijbelse zin van het woord, is majesteitsschennis. In het oude Latijn heet dat crimen lese majestatis. De misdaad van het schenden van de majesteit. Majesteitsschennis dus. En omdat God zo'n hoge majesteit is, is de zonde die tegen hem en tegen zijn wet begaan is ook de hoogste straf waardig. Misschien spreekt die gedachte ons vandaag aan de dag in een min of meer democratische samenleving niet meer zo. Maar in de tijden waarin de reformatie en ook waarin de Bijbel geschreven is, was er natuurlijk onderscheid of je zondigde tegen een bedelaar of tegen een koning. Dan werd vanwege de majesteit en de hoogheid van de vorst tegen wie je zondigde, die zonde ook hoger aangerekend. En zo wordt die gedachte hier uitgewerkt, omdat God de hoogste majesteit is, is zonde tegen hem ook met de hoogste straf te bestraffen. En dat is ook in de Bijbel terug te vinden. De Bijbel zegt in Romeinen 6 vers 23, als ze uitgelegd heeft dat zonde zonde is tegen de hoge God, de bezoldiging der zonde is de dood. Dus het loon op de zonde of de straf op de zonde is de dood, de hoogste straf, de ergste straf. Omdat zonde zonde is tegen de hoge majesteit van God. Kijk, als we zo deze dingen vanuit de schrift en vanuit de belijdenis samen wat naspeuren, dan blijft daar toch meteen de vraag aan u en aan jullie jongelui en ook aan mij. Beleven we dat ook zo? Beleven we dat de zonde zonde is tegen de hoogste majesteit? En dat door om die hoge majesteit God de hoogste straf eist, de dood. Weet u wat het gevaarlijke is van onze tijd? Een van de gevaarlijke dingen. Dat we zo'n afgeplat zondebesef hebben. Waarbij we ons meer laten leiden door de tijdgeest en door ons eigen gevoel dan door de klare Bijbelse taal van de schrift en de heldere samenvatting van de schrift in onze belijdenis. Want wij denken meestal over de zonde als iets wat, nou ja, dat doet iedereen. En dan knopen we daar meteen een soort vergoelijkende gedachte aan vast. Het is dus niet zo erg, want iedereen doet het. Of ja, je bent nu eenmaal een mens. Of, wel, en misschien halen we daar ook nog wel een Bijbeltekst bij aan. Als je gezondigd hebt, de Heer is genadig en barmhartig. En als we dan onze zonde belijden, Ja, dan is er vergeving. En er zijn mensen in ons goede vaderland, vele kerkgangers, die zo denken, ja, als ik zondags naar de kerk ga en ik ben dan stipt in het luisteren en in het meedoen in de eredienst, nou, dan wordt de vergeving afgekondigd niet. En dan kan je de hele week weer er tegenaan. Dan kun je zondigen. Ja, want dat doet een mens nou eenmaal. Maar in de kerk krijg je de vergeving afgekondigd. En zo leeft men met een leugen in zijn hart en in zijn hoofd. Als God het niet verhoedt. Naar de eeuwige rampzaligheid. Want er staat hier heel nadrukkelijk, en dat is ook om ons te ontdekken aan alle soorten van goedkoop en afgevlakt zondebesef. Zo is God niet, dat hij de zonde zomaar door de vingers ziet. Zo is God niet, dat je maar raar kunt leven en dat je dan in de kerk weer een beetje vergeving krijgt. God is niet alleen barmhartig, maar God is ook rechtvaardig. En zijn heilig recht eist straf. En dan niet zomaar straf. Dan staat er dat juist omdat God in zijn grote en heerlijke majesteit zo hoog is en daarom zonde zo erg is, als het tegen die majesteit bedreven wordt, dat God de hoogste, dat is de eeuwige straf eist aan lichaam en aan ziel. We hebben de vorige keer gezien, en ik kan daar dus kort over zijn, dat dat in het leven al begint. God bestraft de zonde soms in het leven heel nadrukkelijk. Wanneer iemand zijn gezondheid door de zonde verwoest, bijvoorbeeld door al te veel sterke drank te drinken, dan is zijn slechte gezondheid later in zijn leven een gevolg, een bezoeking, een straf op zijn zonde. Wanneer een jonge man of een jonge vrouw zijn leven voortdurend in de waagschaal stelt door al te roekeloos en te wild te rijden, en hij komt om, hoe erg dat ook is. Het was toch een gevolg, de consequentie, de straf op zijn zonde. Laten we niet vergeten, gemeente, dat er sommige nadrukkelijke verbanden in de Bijbel liggen tussen ons zondige leven en roekeloze leven en de straf die daar in ons leven al op komt. Al is het tegelijkertijd waar dat wanneer mensen veel lijden en veel moeite hebben, je daar absoluut niet uit af mag leiden, dat ze dus meer gezondigd hebben, dat is wreed. En dat is onschriftuurlijk, u weet wel, dat staat ook in die geschiedenis in Johannes 9 van die blindgeborene. Toen vroegen de discipelen nota bene, heeft deze gezondigd of hebben zijn ouders gezondigd dat die man blindgeboren is? Want als die man blindgeboren is, dan moet er toch wel een geweldige zonde, een geweldige smet liggen in het leven van die man of in zijn familie. Nee, zei de Heere Jezus, zo is het niet. Deze man heeft dit opdat de grote werken Gods in hem openbaar zouden komen. En daarmee breekt de Heere Jezus dwars door al dat goedkope geredeneer van ons mensen heen. Maar ook al is het niet zo dat we al te makkelijk mogen concluderen van iemand die veel lijdt, dat hij dus wel veel gezondigd heeft. Aan de andere kant mogen we ook niet ontkennen dat sommige openlijke zonden hun eigen straf en hun eigen vonnis met zich meedragen. Want dat staat ook in de schrift. Maar kijk, die straf hier op aarde is nog maar zeer ten dele. hoe ernstig ze ook zijn kan. De ergste straf, en dat onderstreept onze catechismus, is de hoogste straf aan lichaam en ziel. De eeuwige straf. En daar spreekt de Bijbel ook in alle onthutsende eerlijkheid over. En ik weet dat het een onderwerp is waarover we niet al te graag horen. Waarover het ook niet al te makkelijk is om te spreken en te preken. Maar ik zou ontrouw zijn aan de God van de Schriften als het niet aan de orde kwam, als schrift en belijdenis daar aanleiding voor geven. Wat is die eeuwige straf aan lichaam en ziel? Dat is als een mens verloren gaat. Dat is de straf na dit leven. Die begint bij de dood van een onbekeerde. En dan zegt de Bijbel heel wat over dat straflijden in de buitenste duisternis. Over de eeuwige straf aan lichaam en aan ziel. En waar staat het meeste te vinden? Toe zeg u dat eens. Waar vind je het meeste over het lijden en over het vonnis en over de straf van God in de hel? In de wet van Mozes, daar leest u weer iets over. In de zwaarste boetprediking van de strafprofeten uit het Oude Testament, daar hoort u er ook over. In het boek Openbaringen met al die verschrikkelijke tekenen, daar leest u er ook wel wat van. Maar als u het aan de hand van een lijst van een concordantie na zou gaan, dan zou u tot uw onthutsing bemerken dat de meeste schriftgegevens over de hel en over de eeuwige straf, veruit de meeste, van de lippen komen van de Heere Jezus Christus zelf en staan in het evangelie. Alleen in het Matthäus-evangelie heeft iemand uitgerekend, komt bijna 50 maal een duidelijke verwijzing naar de hel voor. En dan hebben we het nog niet eens over de andere evangeliën. Bijna 50 maal. Ziet u de Heere Jezus Christus, die dus het evangelie ruim en rijk verkondigde, was er blijkbaar alles aan gelegen om mensen op het geweldige gevaar te wijzen. Dat ze verloren zouden gaan. Vrees niet, zo zegt hij in de bergrede, voor hen die alleen het lichaam kunnen doden. Maar vreest veel meer voor hem die beide ziel en lichaam kunnen doden in de hel. Ja, zegt iemand, dat hoor ik liever niet. Want dan word ik bang. Gemeente, ik heb geen enkele behoefte om u bang te maken. En helemaal niet om u bang te maken, enkel en alleen maar uit bangmakerij. Maar zou het niet ontzaggelijk nodig kunnen zijn dat die onbekeerde jongen en dat onbekeerde meisje en misschien wel die bejaarde broeder in de kerk is zou schrikken. Zo zou schrikken. Dat zijn hart onrustig zou worden over zijn onbekeerlijkheid. En dat hij naar huis zou lopen zonder iemand aan te spreken, zonder iemand te zien. En dat hij zou zeggen, in stilte zijn knieën buigend, o God, ik ben op weg om verloren te gaan. Heere, red mijn ziel. Wat zou dat een zegen zijn, zeg. En echt gemeente, dat is de diepe reden waarom de Heere Jezus zo vaak sprak over deze dingen. Niet om mensen angst aan te jagen, omdat dat op zichzelf zo zijn bedoeling was, maar om ze te bewegen. Om ze wakker te schudden. dat ze niet zo gerust voort zouden leven. Want laten we nou eens heel eerlijk zijn, gemeente en heel in het bijzonder u ouderen, mensen van middelbare leeftijd, die 30 en 40 jaar lang en misschien nog wel langer onder de verkondiging van het evangelie van vrije genade zit. En nog van uzelf moet zeggen een vreemdeling te zijn van Gods genade. Wat is het erg als u zo doorleeft? Moet u dan zo sterven? Als de lokstemmen van het evangelie van Christus uw hart niet beroerde. Als de aanzegging van het oordeel en van de toorn van God uw hart niet verschrikte. Wat zal het dan doen? En ik denk aan een woord van een van de oudere schrijvers wat ik ooit las. Sommigen, zei hij tegen de onbekeerden in de gemeente, zijn nog minder dan de duivelen. Want van de duivelen lezen we nog dat ze sidderen als ze van God horen. Maar er zijn kerkgangers die niet koud of niet heet worden. En daarom nog minder dan de duivelen. Want die sidderen nog. U zegt misschien het sidderen en het bevreesd worden, dat bekeert geen mens. Op zichzelf genomen niet. Maar het is wel zo dat God de vrees kan gebruiken als een nagel. En dat hij dat wil gebruiken. En dat hij het zegt in zijn woord in grote bewogenheid, vliet voor de toekomende toorn. Waarom zoudt ge sterven? Want onze God is een verterend vuur. Gemeente, horen we het nog? Of zijn we net als die hond in de smits, u hebt er vast wel eens van gehoord. Toen die door zijn baas gekocht werd en in de smitsen lag, als dan er gesmeed werd en die baas een stuk ijzer nam en het op het aanbeeld legde en erop sloeg met die hamer terwijl het rood gloeiend was, terwijl de vonken eraf spatten en ook op zijn vachten, op zijn huid kwamen en daar de vacht wat verbrandde. Toen sprong die hond op en hij jankte. Maar als die eenmaal jarenlang gewend is aan het spatten van het vuur in die smitsen, dan slaapt hij rustig door. Zo is het met sommige kerkgangers. Ik heb ooit een man in een van de gemeenten gehad die ik gediend heb. Die bij een preek over zondag 4 tegen me zei: dominee, zo moet u altijd preken. Zeg het de onbekeerde maar aan hoor. En toen ik later in een persoonlijk gesprek aan hem vroeg: dat zei je nou, maar hoe is het met u? Maar u kan niet genoeg zeggen voor die onbekeerde. Daar stond hij dus zelf boven. Ook al vrees ik dat hij net zo onbekeerd was als die andere. Gemeente, we kunnen nog behagen scheppen in een scherpe, ernstige preek over dood en eeuwigheid. Over de hel en over de straf. En er volstrekt onbewogen over blijven met betrekking tot onze eigen zaligheid. O, laten we deze dingen voor het aangezicht van de Heere beleven en beleiden. En daarvoor is nodig dat we biddend voor hem bukken en zeggen: Heere, wie ben ik? Want weet u, de Bijbel tekent heel duidelijk, en ik zal er vanavond kort over zijn, wat de hel is. De Heere Jezus gebruikt twee kernwoorden. Ik heb u dat wel eens breder uitgelegd in het verleden. En die woorden kent u, die kennen zelfs de kinderen misschien wel van de zondagschool, omdat ze in verschillende gelijkenissen voortkomen. De buitenste duisternis, dat is het ene woord. En de poel des vuurs, dat is het andere woord. Er zijn meer woorden, maar dit zijn de twee kernwoorden in de schrift. En wat zegt dat woord buitenste duisternis? Wel, dat is een beeld wat u in het evangelie getekend ziet. Het beeld van een huis wat verlicht is. En waar een bruiloftsfeest gevierd wordt, daar blinkt alles van het licht, maar buiten is het duister. En wat je nu verder bij dat huis weggaat, wordt het steeds donkerder, inktzwarte nacht. Nou, dat is de buitenste duisternis. Ver van het huis, ver van de hemel. Want die bruiloftzaal, weet u wel, dat is het beeld in de gelijkenis van de hemel. Van het licht, van de eeuwige zaligheid. Maar de buitenste duisternis is buiten. Ver van God, ver van de hemel. En als u dan verder gaat naspeuren wat dat woord buitenste duisternis betekent, dan betekent het vooral dat in die buitenste duisternis de mensen beroofd zijn van allerlei gaven die ze in dit leven nog bezitten. Want vergeet u het niet, in de buitenste duisternis worden we beroofd van allerlei dingen die God ons nog in het heden van de genade geeft. Daar kun je niet meer naar de kerk. Daar kun je je Bijbel niet meer lezen. Daar kun je God niet meer zoeken. Daar kun je niet meer bidden. Daar kun je geen berouw meer hebben over de zonde. Wel wroeging, wel bitterheid, maar geen berouw. Daar kun je niet meer leven onder de zegeningen van God, want in dit leven zegent God bozen en goeden. Hij laat zijn zon opgaan, hij geeft mensen zin om te werken en kracht om te werken. Hij geeft mensen zegen, zodat ze eten en drinken kunnen op hun tijd. Hij geeft mensen ontspanning, al die dingen die God hier in zijn algemene genade geeft. Ze zijn weg, gemeente. Want in de buitenste duisternis zul je je niet meer kunnen ontspannen, zul je geen moment vreugde meer beleven, zul je je werk niet kunnen doen. Het is alleen maar de beroving van al Gods goede gaven die je hier op aarde nog geniet. En dan dat andere aspect. Dat is de poel des vuurs. En de poel van het vuur, we zullen ons dat niet al te letterlijk moeten voorstellen. Het is althans niet zo duidelijk in de schrift hoe ver het hier gaat om een beeldspraak of om letterlijke dingen. Maar in elk geval is de uitdrukking iets vreselijks. Het tekent het branden van de toorn van God over ons leven. En hier op aarde, gemeente, als je eens iets mag zien van het ongenoegen van God, dan is dat al erg. Maar hier op aarde, als de psalmdichter zegt, wie kent uw toorn? Dan bedoelt hij, Heere, ik weet er nog maar iets van. Want hier op aarde is Gods toorn altijd nog getemperd. Tempert, altijd nog gematigd. Maar in de eeuwige nacht is het Gods volle toorn. Wie kan die dragen? Wie kent die? Dan is het Gods toorn die brandt tegen uw zonde. Tegen de aangeboren zonde en de zonde die u in uw daden deed. En vooral, zegt Boston ergens, tegen de zonde van uw ongeloof en uw onbekeerlijkheid. Gemeente, horen we het. Ja, en dan horen we het terwijl er toch wat snaren gaan trillen in ons binnenste. Want als de schrift zegt, uw oordeel, Heere, kan niets dan vreselijk wezen. En als de schrift getuigt, wie kan bestaan zo gij in het recht zou treden? dan gaat het ten diepste over deze dingen. Ja, maar zegt iemand, is God dan ook niet barmhartig? Beste vriend, ik kom daarover een enkel moment op. Maar zult u niet heen werken en heen krabbelen over de grote ernst van deze dingen? Dat God de zonde niet zomaar door de vingers ziet. En dat de Heere rechtvaardig is. En dat we in ons leven voor het eerst of opnieuw iets moeten gaan leren. Van het bukken, van het beamen van deze dingen, rechtvaardig zijt gij, Heer. De manier waarop dat beleefd wordt, dat kan onderscheiden zijn. Maar ieder die de Heere vreest, krijgt zicht op het recht van God. En op de majesteit van zijn gerechtigheid. Aan leert buigen, Heere, het is waar. Ik heb gezondigd. En uw recht eist straf. O, wil uw knecht, door schuld verslagen, niet voor uw rechtbank, voor uw vierschaar dagen. Want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn. Voor uw gezicht. Staan we er iets van? Kijk, want waar die dingen gaan leven, gemeente, daar gaan we ontdekken dat wij voor God niet kunnen bestaan. Dan wordt de vraag van McShane's bekende lied, onze vraag, mijn zielen, doorziet ge uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God, als God straf eist, als God de zonde niet door de vingers ziet? Die vraag klinkt eigenlijk ook door in dit gedeelte uit het boek van die grote leider van het Oude Testament, Job. Die zegt, wie kan voor God rechtvaardig zijn als God rechtvaardig twist? En dan is het opmerkelijke dat hij zijn betoog afsluit met die woorden, mijn rechter zal ik om genade bidden. Hij weet dat God rechtvaardig is. Hij weet dat God hem richt. Hij weet dat hij met zijn zonde voor God niet bestaan kan. Dat is de diepe achtergrond van zijn woorden. En daarom noemt hij God zijn rechter. God is de rechtvaardige rechter. Maar Job beseft ook, die rechter is de barmhartige. En net zo min als we de barmhartigheid van God mogen benadrukken zonder het recht. Zo min mogen we ook het recht benadrukken zonder de barmhartigheid. Job zegt, mijn rechter zal ik om genade bidden. In het besef dat ik geen rechten heb, in het besef dat God mijn zonde naar recht straffen kan. Ik roep u aan, een schreeuw om genade. En gemeente, ik vraag het in alle ernst en in alle liefde. Verstaan we daar nog iets van? En ik denk opnieuw aan mensen die van zichzelf zeggen moeten onbekeerd te zijn. Ja, dominee, ik vraag er wel om. Maar het moet je maar gegeven worden. Dat is een waarheid op zich. Maar ik hoor daar wat in. Of liever, ik hoor daar wat achter. Zoveel mensen zeggen, ik vraag om genade, maar God is soeverein. Vast waar. Maar ik hoor zo weinig dat mensen die dat zo zeggen, bukken voor die soevereine God. Ze staan geestelijk met al hun gevraag vaak nog recht overeind. En beseffen niet dat ze te doen hebben met hun rechter. En zou het daarom niet komen, omdat u nog rechten hebt, en vermeende zekerheden hebt, maar niet in het stof leert buigen voor de Heere als een rechteloze, die voor de rechter niet bestaan kan, en die het alleen van onverdiende genade moet hebben, zou het daarom niet komen, mijn beste vriend, dat u zo vruchteloos vraagt om genade, omdat u met uw vragen om genade het altijd maar zoekt bij uzelf en niet een rechteloze voor God geworden bent, een bedelaar, een met lege handen, een die het bij God leert zoeken, omdat hij buiten God overal de dood op heeft leren schrijven. O, als het zo is, mediteer dan eens biddend over die woorden van de zondagsafdeling die we behandelen. En denk dan eens na over dat getuigenis van Job in dit 9e hoofdstuk. Mijn rechter zal ik om genade bidden. Het gaat niet om maar eens iets van God te ontvangen. Het gaat erom dat ik als een verloren zondaar nergens bij kan en nergens recht op heb. Maar het met de dichter van de psalm smeek gena. O God, gena. En het zegt met een buitenstaander, een Bartimeus, zoon van David, ontferm u mijner. Kijk, en in die weg zul je het ervaren. Dat de rechter vol barmhartigheid is. In Christus Jezus. Want dat God die de zonde niet zien kan en de zonde bestraft, dat hij nu uit vrije gunst als een barmhartig rechter al die zonde gelegd heeft op het Lam van God, op Jezus Christus. En al die straffende pijlen van zijn grimmige gerechtigheid heeft hij op Christus doen neerdalen. Toen is Jezus gestorven, omgekomen in de gloed van de toorn en van de eeuwige straf van God. Want Jezus Christus heeft de helse smarten naar lichaam en ziel gedragen. Omdat hij de hoogste zonde droeg die tegen de hoogste majesteit van God bedreven waren. En toen Jezus Christus stierf, gemeente, toen was het recht van God in Christus bevredigd. En toen liet God op Golgotha als het ware zien dat hij nu in het offer van zijn zoon alle zonden volmaakt afgestraft heeft. En dat er nu in het bloed van Jezus een bron van barmhartigheid en van genade is. En daarom bidden we u in het licht van die ernst van de toorn van God en van het recht van God. En van de zonde die God niet ongestraft kan laten. O, blijf niet voortleven buiten Christus. Want u komt om. Onze God is een verterend vuur. Maar wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. O, vind geen rust in alle mogelijke zelfgebouwde en zelfgefabriceerde grondjes en steunseltjes. Want ze kunnen in de storm van Gods toorn niet bestaan. Maar zoek biddend en smekend, buigend en belijdend. Buigend voor God de toevlucht. Bij die ene die zijn handen uitbreidt en het zegt tot mensen die van harte beamen, o God, als u in het recht zou treden, ik kan niet bestaan. Hij zegt, bij mij is vergeving. Zoveel dat de grootste zondaar zalig kan worden, de oudste zondaar in de kerk of voor de kerktelefoon, zo krachtig dat het hardste hart gebroken kan worden en dat het meest weerbarstige en onmogelijke leven gekneed en vernieuwd kan worden door de machtige werking van de Geest van Christus. Zullen we daarom die rechter, maar ootmoedig en aanhoudend om genade smeken, in onze rechteloosheid? Want dan zal hij het laten zien, dat hij arme zondaar, dat hij zijn volk niet eindeloos kastijdt, maar dat hij ze in Christus zijn vriendschap biedt. Is God dan ook barmhartig? Hij is niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig. Is God dan alleen rechtvaardig? Nee, hij is ook barmhartig. In zijn Zoon, Jezus Christus. Amen. Eindigen met dankzegging. Heren, er is veel reden om uw naam dank te zeggen. Al was het alleen maar omdat u uw woord hebt gegeven, waarin de wijsheid ligt opgesloten en de weg gewezen wordt, waardoor wij zalig kunnen worden. Maar heren, nou zou het geen wonder zijn als er vanavond mensen in de kerk zijn die zich aan uw woord hebben gestoten. Want de natuurlijke mens wil dit niet. Zelfs mensen die genade kennen, als u zich terugtrekt, dan stoten ze zich ook nog. Maar u weet het ook, heren, dat waar uw volk zich schuldig kent, daar gaan ze dit beamen. En daarom bidden we, wil u geven, dat we het leren beamen. Dat we het ermee eens leren worden, dat ons weerbarstige hart gaat zwijgen. En dat we het gaan erkennen, heren, het is waar. En dat we gaan vluchten en gaan zoeken om nu als een rechteloze, als een hulpeloze, als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Door dat bloed van de Heere Jezus. Heere, verlos ons ervan als we nog zo rechtop kunnen leven. Nog zoveel zekerheden. Nog zoveel vastigheden. Nog zoveel dingen hebben waarin we het vinden kunnen. Maak ons arm voor u. Maak ons nederig en klein en bedien ons uit die grote hoge priester. Ga met ons deze week in. Leid ons. Help ons. Sterk ons in alle werk. Wees met de kinderen en de jonge mensen op school. Nu deze week alle onderwijsinstellingen begonnen zullen zijn. Dus wil. Amen. 145 vers 6. Thank you. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.